Gemeente, een paar mededelingen. Aanstaande dinsdagavond 19:30 zal de kerkenraad vergaderen. En woensdagavond 19:30 is er weer een bijeenkomst met de jonggehuwden. Vandaag is de collecte voor de kerk. Volgende week zal die zijn voor de diaconie. En een extra collecte voor de bouwkas. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het Psalm 108, vers 6 en vers 7. Wie heeft mij zoveel heil bereid? En o God die 's lands benauwdheid ziet, 6 en 7 van Psalm 108. We gaan nu luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Uit Lucas 19 lezen wij vanmorgen het evangelie. Lucas 19, de versen 28 tot en met 40. 28 tot en met 40. Na de schriftlezing zingen we 118, vers 12. Dit is de dag, de roem der dagen. En dit gezegd hebbende reisde hij voor hen heen en ging op naar Jeruzalem. En het geschiedde als hij nabij Betfage en Betanië gekomen was, aan de berg genaamd de Olijfberg, dat hij 2 van zijn discipelen uitzond, zeggende: Gaat heen in dat vlek dat tegenover is, in het welk inkomende zult gij een veulen gebonden vinden waarop geen mens ooit heeft gezeten, ontbind het en brengt het. En indien iemand u vraagt waarom ontbindt gij dat, zo zult gij al zo tot hem zeggen, omdat de Heere het van noden heeft. En die uitgezonden waren heen gegaan zijnde, vonden het gelijk hij hun gezegd had. En als zij het veulen ontbonden, zeiden de heren van hetzelfde tot hen: Waarom ontbindt gij het veulen? En zij zeiden: De Heere heeft het van noden. En zij brachten het tot Jezus. En hun klederen op het veulen geworpen hebbende, zetten zij Jezus daarop. En als hij voortreisde, spreidden zij hun klederen onder hem op de weg. En als hij nu genaakte aan de afgang van de Olijfberg, begon al de menigte der discipelen zich te verblijden en God te loven met grote stem vanwege al de krachtige daden die ze gezien hadden, zeggende: Gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heren, vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. En sommige der fariseeën uit de scharen zeiden tot hem: Meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordende zeide tot hen: Ik zeg u lieden, dat zo deze zwijgen, de stenen haast roepen zullen.
Thank you.
gemeente, wij lezen vanmorgen verder in die geschiedenis die meestal aangeduid wordt met de koninklijke intocht of de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem. Ik lees u de tekst uit twee verschillende evangelieën. Allereerst uit het evangelie van Lucas waar we zojuist uit gelezen hebben en daarvan de verzen 36 tot en met 40. En dan zullen we ook uit Marcus lezen. Eerst Lucas 19, vers 36 tot en met 40. En als hij voortreisde, spreidden zij hun klederen onder hem op de weg. En als hij nu genaakt aan de afgang van de Olijfberg, begon al de menigte der discipelen zich te verblijden en God te loven met grote stem vanwege al de krachtige daden die ze gezien hadden, zeggende: gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heren. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. En sommige der fariseeën uit de scharen zeiden tot hem: meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordende zeide tot hen: ik zeg ulieden dat zo deze zwijgen, de stenen haast roepen zullen. En dan Marcus 11. Marcus 11, de verzen 8 tot en met 11. Dat is in verschillende opzichten vrijwel gelijk aan wat we zojuist uit Lucas gelezen hebben, maar er zitten toch verschillende verschillen in. En velen spreidden hun klederen op de weg, en anderen hieven meien van de bomen en spreidden ze op de weg. En die voorgingen en die volgden riepen zeggende: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Gezegend zij het koninkrijk van onze vader David, het welk komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemelen. En Jezus kwam binnen Jeruzalem en in de tempel. En als hij alles rondom bezien had en het nu avond stond was, ging hij uit naar Betanië met de twaalven. Wij willen de Heere eerst om zijn onmisbare zegen vragen. Wij doen voorbeden voor broeder Damis Vroegendewij, die weer in het ziekenhuis in Spijkenisse moest worden opgenomen. Voorbeden ook voor de familie Nelis. Een broer van deze familie is overleden. En van zuster Kiviet Vos is een zwager overleden. En dan doen wij dankzegging voor het feit dat bij Ad en Angenieke Versluis van der Weert in de afgelopen week een dochter werd geboren. Laten wij samen bidden. Genadige God, uw heilig aangezicht mogen wij zoeken aan de morgen van deze dag. En we mogen u wel met dankzegging tegemoet treden nu gij ons weer een week hebt gespaard. Vorige week zondag waren we hier ook. Toen wist niemand van ons of hij deze dag nog zou beleven. En zie daar, u hebt ons allemaal weer een week gedragen en verzorgd. En we zijn er vanmorgen weer hier in uw huis. Wij danken u voor al die weldaden, Heere, die ons onverdiend geschonken worden. We hebben daar geen recht op. Integendeel, we hebben ze verzondigd. Elke zegen is een verbeurde zegen. En als u dan toch zoveel geeft, Heere, wat moet het ons dan toch eigenlijk ook tot verwondering brengen en tot aanbidding van u en tot erkenning van uw grote goedheid, van uw trouw, van uw langmoedigheid, van uw geduld. Want wij kunnen niet zeggen dat wij tegenover al de weldaden die u ons bewezen hebt nu ook evenredige dankbaarheid hebben geplaatst. En dat dat uitkwam in een hartelijk dienen van u en een liefhebben van u en een wandelen in uw wegen en een mijden en vlieden van de zonde. Heere, aan onze kant is zoveel dat ons aanklaagt, zoveel ontrouw, zoveel ondankbaarheid. En dan past het ons om behalve ootmoedige dankbaarheid jegens u de Heere te beleven, ons ook diep te verootmoedigen voor uw heilige majesteit en schuld te beleiden. en te erkennen, Heere, wij hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen. Wilt u het beide bewerken in onze harten, Heere, die verwondering over uw goedheid, maar ook die oprechte verbrokenheid des harten en die schulderkentenis en de behoefte aan vergeving en verzoening met u. En dus ook aan het bloed van de Heere Jezus, want dat is het enige middel waardoor u vergeven kunt en waardoor er verzoening tot stand komt. Heere, wij bidden u door om de werking van uw Heilige Geest, opdat wij ook in ons naderen tot u en in ons luisteren naar uw woord de rechte gestalte mogen hebben. En omdat ons hart ons in het naderen tot u ook niet zal beschuldigen en aanklagen. En opdat wij onder het luisteren naar u ook eerlijk met onszelf zullen omgaan. U laat ons nog weer de weg der zaligheid verkondigen. En als u dat doet, Heere, dan is de keerzijde daarvan dat u ons tegelijkertijd ook vertelt wat niet de weg der zaligheid is. Wat er misschien wel op lijkt, maar wat het toch niet is. Satan is altijd bezig om ons te verleiden. Hoe dan ook. En welke middelen hij daar ook geschikt voor acht en in zijn dienst neemt, dat maakt hem in feite weinig verschil. Als hij mensen maar op een dwaalspoor kan houden en als hij mensen maar in een waan kan laten. Heere, verlos ons van de boze en werk krachtig met uw Heilige Geest in onze harten en leer ons u in waarheid vrezen, in waarheid dienen, in waarheid eren. En geef dat wij daartoe u, Heere, mogen kennen zoals ge zijt, zoals gij u in uw woord geopenbaard hebt, in dat ganse woord, en zoals gij u ook bekend maakt aan harten van mensen, als u door uw Heilige Geest zaligmakend in hun leven begint te werken en voortgaat met dat werk. Geef dat we dat heil mogen ontvangen. En wil ons zo uw zegen bereiden, ook aan de morgen van deze dag. Leid ons in het spreken en uitdragen van uw woord. Geef dat tot op de rechte wijze mag gebeuren. Tot verheerlijking van uw naam. Tot onderwijs en kon het zijn ook tot zaligheid van zielen. Geef ook, Heere, de opening van het oor en de ontsluiting van ons hart. Opdat we het horen, opdat we het verstaan mogen, opdat we uw woord ervaren zullen in zijn kracht, in zijn almachtige kracht, in zijn levensvernieuwende kracht, in zijn zaligmakende kracht. En mogen zo deze kerkdienst uitlopen op de verheerlijking van uw grote naam. Heere, laten we u dat in oprechtheid mogen vragen en wilt u onze beden dan schenken. En wilt u niet met ons doen naar onze zonden, Heere? O, als u dat zou doen en u hebt er recht toe om het zo te doen, dan is er voor ons geen hoop. Maar zie ons niet aan in onszelf. Scheld ons genadig al onze misdaden kwijt. En denk aan ons door ons aan te zien in de Heere Jezus Christus. Wij bidden u voor rouwdragenden in het midden der gemeente. Er zijn er ook weer onder ons, Heere, die kort geleden bericht kregen dat een uit hun kring door de dood is weggenomen. En die daardoor ook weer ervaren de waarheid, de werkelijkheid van wat er geschreven staat. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Sterk hen in het verlies. En geef, Heere, dat ze ook in het verwerken van dit verlies ervaren mogen dat bij u hulp, troost en kracht is. En laat de roepstem verstaan worden. Heere, altijd weer gaat de dood rond. Altijd weer is er reden om u de Heere te bidden voor mensen die in rouw gedompeld zijn. Maar altijd weer is er ook reden om de roepstem ter harte te nemen en te beluisteren dat gij ook al mogen wij leven en voortgaan te leven, toch door u de Heere worden vermaand en door u de Heere worden opgeroepen om ons huis te bereiden, want ook wij zullen die weg moeten gaan. Heere, zegen zo deze roepstem. En wilt gij geven dat we het bij u mogen zoeken. Heere, wij bidden u ook voor broeder Vroegendewij. Weer moest hij naar het ziekenhuis. Weer was een behandeling daar nodig. Hij is er al meer dan eens geweest, Heere. En de zorgen en de moeite zijn niet weg. Al worden ze op bepaalde tijden wel eens wat minder zwaar gevoeld dan op andere tijden. Maar steeds weer blijkt dat de kwaal een bijblijft. Heere, geef hem genade om in deze weg ook achter u de Heere te mogen aankomen. En om hem op u de Heere te wentelen, die weg, ook deze weg van beproeving. En kon het zijn, wil de middelen die nu weer gebruikt worden ook nog voor hem zegenen. Tot verlichting van de pijn en tot herstel van zijn gezondheid. Heere, we vragen u, troost hem ook vanuit uw woord. En geef hem onderwijs vanuit uw evangelie. En dan danken wij u ook, Heere. Opnieuw is er een gezin verblijd door de geboorte van een kind. Wij willen u erkennen als de gever van dit leven, de schepper ervan. Laat dit jonge leven in voorspoed mogen opgroeien, Heere. En geef ook deze ouders wat ze nodig hebben. Ongetwijfeld zullen ze met sterke banden aan hun kind verbonden zijn. En dat zal alleen nog maar sterker kunnen worden. Maar Heere, laat dat dan inderdaad ook resulteren in een hartelijke liefde, ook voor de ziel van dit kind. Omdat zij maar één begeerte mogen hebben. Eén begeerte die bovenaan staat. Dat dit hun kind mag worden versierd met de vrezen van uw naam. En dat het in haar leven ook mag gaan kennen dat wonder van de nieuwe geboorte. En van het leven uit uw goddelijke genade. Laten de ouders daar zelf ook uit mogen leven, Heere. En wilt u zo in gunst aan hen gedenken en hen zegenen. Heere, hoor ons nog. U kent onze noden, vervul ze uit uw volheid in heerlijkheid. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 17, het derde en het vierde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor en maak uw weldaan wonderbaar. En dan ook nog het achtste vers, maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Psalm 17, vers 3, 4 en 8. geschiedenis van de koninklijke intocht begint met te vertellen hoe de Heere die intocht heeft voorbereid. En hoe hij zijn discipelen bij die gelegenheid heeft opgedragen, twee van zijn discipelen althans, om een ezelsveulen te gaan halen. Wel nu, die opdracht hebben zij uitgevoerd en zij hebben het dier bij de Heere Jezus gebracht. En de discipelen beginnen te begrijpen wat de Heere van plan is. En dat komt ook wel helemaal overeen met hun eigen wensen. Zoiets hadden ze eigenlijk al veel eerder gewild. Ze hadden gewenst dat Jezus zoiets al veel eerder had gedaan. Dus zonder dat ze daar verder lang over hoeven te redeneren, maken ze dat dier gereed als rijdier voor de Heer Jezus. Ze spreiden hun kleren, hun opperkleren, op de rug van dat dier, zodat Jezus daar wat gemakkelijker op kan zitten. En mensen die meereizen als pelgrims naar Jeruzalem om daar het paasfeest te vieren, zij nemen het initiatief van de discipelen over en ook zij trekken hun kleren uit en ze spreiden die op de weg, zodat er als het ware een pad van kleren komt waar de Heer Jezus op zijn rijdier overheen kan rijden. Wij zouden vandaag zeggen, ze leggen de rode loper uit. Zoals dat voor personen van waardigheid gebeurt bij aankomst op Schiphol of waar dan ook, dan worden die mensen op een bepaalde waardige manier ontvangen. En zo wil men dat ook de Heer Jezus geven. Vandaar deze daden. Daar komt dan nog bij dat, zo lezen wij ook, anderen takken van de bomen halen. Palmtakken waarschijnlijk. En dat ze daarmee beginnen te zwaaien. Weven, zouden wij vandaag zeggen. Althans, dat zegt men in sommige kringen. En dat op die manier de Heer Jezus een welkom krijgt, een welkom als hij Jeruzalem, de koningsstad, binnengaat. Er zijn niet alleen mensen die met de discipelen en met Jezus meegereisd zijn vanuit Jericho naar Betanië en zo naar Jeruzalem, maar er zijn ook mensen die al eerder in Jeruzalem zijn aangekomen en omdat er toch nog geen paasfeest is, hebben ze alle tijd en gelegenheid om een wandeling te maken in de buurt van Jeruzalem. En er zijn er die dat doen. Marcus maakt onderscheid tussen de schare die voorgaat en de schare die volgt. U zult dat zo moeten opvatten. Er is een schare die met Jezus meereist naar Jeruzalem. En er is een schare van pelgrims die zeg maar een ochtendwandeling wil gaan maken en uit Jeruzalem uittrekt om de Olijfberg te beklimmen. En zo ontmoeten ze elkaar en zo wordt het met elkaar een grote menigte mensen. En die grote menigte mensen wordt ons aangestoken door het enthousiasme. En zij vieren uitbundig de intocht van hun koning. Waarom zijn ze zo enthousiast? Wel, u moet niet vergeten dat een van de grote feesten en waarschijnlijk wel het grootste feest op Israëls feestenkalender aanstaande is. Het feest van de bevrijding. De verlossing uit Egypte, het feest dat ze dan gedenken, dat is het feest dat hen herinnert aan de slavernij in Egypte en hoe God op een wonderlijke manier met een uitgestrekte arm en met een hoge hand zijn volk van onder de heerschappij van de verdrukker heeft bevrijd. En juist bij zo'n feest, als er dan toch al zoveel mensen in Jeruzalem bij elkaar zijn, in de koningsstad waar vroeger David regeerde en waar de tempel staat, als er toch al zoveel mensen bijeen zijn om dat feest van Israëls bevrijding te vieren, dan worden de nationale, de nationalistische gevoelens, de patriotistische gevoelens weer helemaal wakker en dan wil men graag dat er zoiets als toen weer zal gebeuren. Want weer zijn er vijanden. En daar komen ze maar al te pijnlijk mee in aanraking nu daar in Jeruzalem. Want de soldaten van de Romeinen zijn er ook. En juist vanwege die feestdrukte is het garnizoen uitgebreid. En zijn er ook uit andere garnizoenen soldaten naar Jeruzalem gegaan om de veiligheid te bewaken. En daar worden die pelgrims dus maar al te zeer aan herinnerd dat ze opnieuw onder een vijandig juk moeten gaan. Al met al motieven genoeg om de messiaanse verwachtingen die er altijd onder het volk hebben geleefd aan te wakkeren. En nu hebben ze alles zo vaak gehoopt. Als ze Jezus bezig zagen, als ze zijn wonderen zagen, dat hij koning zou zijn. In Johannes 6 lezen we dat er een moment aanbrak dat ze hem hebben willen nemen, dat ze hem met geweld koning hebben willen maken. Maar toen wees Jezus dat af en toen weigerde hij aan hun verlangens te voldoen. En toch zijn ze blijven hopen, de discipelen. Maar ook onder de scharen is die hoop aanwezig gebleven. Dat hij toch een keer zich zou openbaren als de koning Messias. En nu gebeurt het. Nu gebeurt het zowaar. Nu rijdt hij op een ezelsveulen. Nu doet hij net als koning David in de tijd. Net als Salomo in de tijd. Op een ezelsveulen. Of op een muildier rijden naar de heilige stad. Nu zal het zo verwachten ze gaan gebeuren. En nu worden de dingen zoals ze vroeger waren. Nu zullen de vijanden er een keer uitgaan. En nu wordt de troon van David hersteld. Vandaar dat enthousiasme. Die uitingen van enthousiasme laten zien wat er leeft in de harten van de mensen. En wat ze nu van Jezus verwachten. Hij is de beloofde die komen zou in de naam des Heren. Laten we dat maar nagaan aan de hand van wat deze mensen zeggen. Deze gebeurtenis uit het leven van de Heere Jezus is een van de weinige die ons door al de evangelisten wordt verteld. Er zijn tot nog toe maar heel weinig dingen geweest die alle evangelisten verteld hebben. Het enige andere wonder dat Jezus deed en wat door alle evangelisten is beschreven, dat is het wonder van de vermenigvuldiging van de broden. En voor de rest niks. Straks als het over het lijden en sterven van de Heer Jezus en zijn opstanding gaat, dan zijn ze weer allemaal dan doen ze weer allemaal mee met het beschrijven van deze dingen. Maar er zijn verder maar heel weinig dingen die ze allemaal hebben beschreven. Maar onder andere wel deze gebeurtenis. En daarom is het nuttig om het ene evangelie naast het andere te leggen. En nou begrijpt u ook waarom ik u twee in vele opzichten toch wel gelijkluidende teksten heb gelezen. Zowel uit Lucas als uit Marcus. En als we daar dan ook Johannes en Matthäus nog naast leggen, dan kunnen we combineren wat die mensen nu eigenlijk met elkaar hebben geroepen toen ze Jezus toejuichten tijdens zijn intocht in Jeruzalem. Het woord wat direct opvalt en wat u allemaal weet, dat is het woord Hosanna. Hosanna, een woord dat in onze taal betekent geef nu heil. Of geef alstublieft heil. Het is een verzoek om heil te ontvangen en zaligheid te ontvangen. Maar dat achtervoegsel na in het Hebreeuws, in het Aramees ook, dat heeft de gedachte in zich dat het een dringend verzoek is. Doe het nu. Doe het alstublieft. Waar komt dat woord vandaan? Rechtstreeks uit Psalm 118. We hebben dat trouwens met elkaar gezongen. Geef thans uw zegeningen. Geef nu uw zegeningen. Geef nu heil. Zoals het in de onberijmde tekst staat. Met nadruk op dat nu. Op dat alstublieft. op die drang. Een volgende uitdrukking uit datgene wat ze gezegd hebben is: hij die komt in de naam des Heren. Waar komt die uitdrukking vandaan? Precies weer uit Psalm 118. Leest u dat allemaal op uw gemak maar eens na thuis. Psalm 118 gebruikt die uitdrukking en gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Wij zegenen u uit z'Heere woning, wij zegenen u al te saam. Degene die komt in de naam des Heren. En dat zijn uitdrukkingen die door de Joden door de eeuwen heen verstaan zijn als messiaans van karakter. Hij die komt in de naam des Heren, dat is een aanduiding geworden van hem die komen zal, die door God beloofd was aan Adam en Eva eigenlijk al, maar uitgebreider aan Abraham en aan David, en die door de profeten was aangekondigd, de komende, de beloofde, de verlosser, de Messias. En als hij komt, dan gebeurt waarom gebeden wordt in dat Hosanna, geef nu heil. Een andere uitdrukking in datgene wat ze geroepen hebben, dat is het koninkrijk van onze vader David. Het koninkrijk van onze vader David. U ziet nu wel waar hun gedachten heen gaan, naar het koninkrijk. En naar dat rijk zoals het er was in de dagen van David, in die bloeitijd, die tijd vol heerlijkheid, toen David overwinnaar was over al de volkeren rondom, en hoe hij een rijk gevestigd heeft dat meetelde in de wereld, en hoe dat rijk aan alle kanten vrede had, en hoe er welvaart bloeide, de heerlijkheid van dat koninkrijk. Ach, er is niks meer van over, dat is helemaal verdwenen. De profeet heeft al gezegd dat het huis van David een afgehouwen tronk is en dat het daarmee vergeleken kan worden. Amos heeft gesproken over de vervallen hut van David, maar de herinnering aan die heerlijke tijd van vroeger leeft nog. En ze verwachten dat dat nu weer gaat komen. David komt terug in deze persoon, in deze zoon van David. Hij zal herstellen wat verbroken is. Hij zal dat koninkrijk bevestigen. En dan zal er, en dat is met name in Lucas, dan zal er vrede heersen. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. Waar komen ze dat dan tegen? Waar hebben ze dat vandaan? Ik denk aan een woord uit Jesaja. Als Jesaja de Messias aankondigt in het 9e hoofdstuk, en dan noemt hij hem ook bij die namen, wonderlijk raad, sterke God, u kent die tekst wel, dan staat er in het volgende vers aan de grootheid van deze heerschappij en van de vrede zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des Heren der Heerscharen zal zulks doen. De grootheid van zijn heerschappij en van de vrede in zijn heerschappij op de troon van David. En zo hebben de mensen uiting gegeven aan hun verwachting. Zo hebben ze uiting gegeven aan hun geloof. Dat zagen ze in Jezus. En daar spreken ze met elkaar van. En je kunt geloven dat de verwachtingen hoog gespannen zijn. Nu zal het gebeuren. Waar zij van hun vader al van gehoord hebben. En wat ze als kind al vernomen hebben uit de verhalen die er verteld zijn van vroeger. En hoe het was in Davids tijd. En hoe het nu is, helaas. Dat weten ze ook maar al te goed. Maar het gaat veranderen. En u kunt begrijpen dat de een de ander aansteekt. En dat het een feestelijke optocht is. Dat de mensen het zo bedoelen, dat blijkt ook wel uit de reactie van de farizeeërs. We lazen daarvan in de versen 39 en 40 van Lucas 19. Want er zijn daaronder die scharen ook een aantal farizeeërs. En die zien dat allemaal. En die horen dat allemaal. En die ergeren zich. Ze begrijpen heel goed wat die mensen bedoelen. Waar ze aan denken. Wat ze verwachten. Wat ze van Jezus verwachten. En waarom ergeren ze zich daaraan? Omdat zij niet wensen dat Jezus de Messias is. Want als hij dat echt zou zijn, dan is het met hen klaar. Dan is hun rijk uit. Dan is hun tijd voorbij. Dan verliezen zij hun greep op de scharen. Dan zal hij het voortaan te zeggen hebben. En dan kunnen zij wel gaan. En daarom zeggen ze tegen Jezus, bestraf uw discipelen. U weet toch net zo goed als wij dat ze dat niet mogen zeggen. Ze mogen u toch niet zomaar messiaanse titels geven. Messiaanse eer toeschrijven. Ze mogen het van u, u bent toch ook maar een gewoon mens. Ze mogen het van u niet verwachten dat u de vervulling van Gods belofte bent. Jezus mag het niet toelaten dat de mensen zo enthousiast reageren. Bovendien, en dat is de gedachte die er ook achter zit, ze zijn maar veel te bang, die fariseeën, dat als de Romeinen daar lucht van krijgen, dat ze dan in zullen grijpen. En wat zal er dan gebeuren in een stad die zo vol pelgrims is? Maar wat antwoordt de Heer Jezus? En dat is heel wonderlijk. Dat heeft hij nog nooit gedaan. Nog nooit heeft hij het volk zo duidelijk laten weten en zo duidelijk ook laten zien dat zij in hem de Messias zien. Maar nu laat hij het toe. En hij is ook helemaal niet van plan om zijn discipelen te bestraffen. Helemaal niet van plan om het ze te verbieden. Hij zegt trouwens, als ik het zou doen, mijn discipelen verbieden om zo te spreken en zo te handelen, dan zouden de stenen het wel zeggen. Want het moet nu gezegd worden. Want ik ben wat zij zeggen. Ik ben de zoon van David. En ik kom om heil te brengen. En ik kom in de naam des Heren. En als de mensen het niet zouden zeggen, dan is de tijd rijp dat de stenen het desnoods zouden uitroepen. Tot nog toe heeft de Heer Jezus het nog nooit zo duidelijk geopenbaard. Maar zoals we vorige week al zagen, nu wel. Nu hij aan de ingang van zijn lijden staat. Nu zijn veroordeling nabij is. Nu hij straks gevangen genomen wordt en ter dood gebracht zal worden. Nu hij de prijs zal gaan betalen en verzoening zal gaan bewerken. En vrede met God tot stand zal brengen voor een schuldig volk. Nu moet iedereen weten. En u moet het in al de hoeken van Jeruzalem bekend zijn. En al die pelgrims, van welke windstreek ze ook naar Jeruzalem gekomen zijn, ze moeten het straks bij terugkomst in hun woonplaats, in het dorpje ergens in Galilea of in het Overjordaanse, kunnen vertellen dat de Messias gekomen is. U zegt, maar dan is de Heer Jezus ongetwijfeld blij geweest met uiteindelijk deze huldiging. Dan is hij ongetwijfeld toch dankbaar geweest dat eindelijk bij die mensen het licht is doorgebroken en dat ze het nu begrepen hebben wie hij is. Nu blijkt hij ineens een grote aanhang te hebben. Nu zijn de mensen bereid om met hem mee te gaan. En als er een strijd gevoerd moet worden, dan zijn ze bereid in die strijd ook mee te doen. Nu zijn die mensen in één keer overtuigd dat ze Jezus moeten volgen. En zet dat nou eens af. Zie dat nou eens in tegenstelling tot andere momenten in het leven van de Heer Jezus. Dat moment dat dan ons aan het slot van Johannes 6 beschreven wordt. Johannes 6 begint met te vertellen dat ze toen ook Jezus met geweld koning wilden maken, maar dat liet hij niet toe. Maar leest u dat hele hoofdstuk dan door en dan komt u aan het eind en dan ziet u daar die tekst staan van toen af wandelden velen niet meer met hem. Want het stond ze toch niet aan wat hij zei en wat hij van hen verwachtte. en zalig worden in de weg van zelfverlies. Nee, daar waren ze zo nog maar niet voor ingewonnen. Van toen af wandelden velen niet meer met hem. En dan lijkt de aanhang, niet alleen lijkt, maar dan gaat de aanhang van de Heere Jezus minder en minder worden. En dan het groepje dat bij hem blijft, dat blijft volgen, dat wordt al kleiner en kleiner. Dan lijkt het allemaal voorbij te gaan. En nu, juist daar tegenover, nu in één keer dit enthousiasme van de mensen. Nu blijkt dat zijn werk niet mislukt is. Dat zal hem toch ongetwijfeld grote blijdschap hebben gegeven. Dacht u dat? Dan moeten we één vers verder lezen dan de tekst die ik u noemde uit Lucas 19. Eén vers verder. En als hij zit dan op zijn ezelsveulentje en de mensen lopen met die palmtakken te zwaaien en te zingen in koren. Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En zo gaan ze richting Jeruzalem. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar. En daar staat letterlijk vertaald, toen brak hij in tranen uit. Een mens kan op verschillende manieren wenen. Een mens kan in stilte wenen. Je hoort niks, maar de tranen wellen op in de ogen en lopen over de wangen. Maar zo was het niet bij Jezus. Een mens kan ook in tranen, in snikken uitbreken. En ongecontroleerd met bewegingen van schouders en rug snikken. En dat brengt wel geluid teweeg. Zo was het bij Jezus. Hij zit daar op zijn ezelsveulen. En de mensen om hem heen, de discipelen in kluis. Een en al vreugde en enthousiasme. En Jezus hoort het. Maar hij hoort het ook niet meer, want hij ziet de stad. En hij heeft teruggedacht aan die keren dat hij er was in de stad. En dat hij daar gepredikt heeft. En dat hij daar zijn wonderen gedaan heeft. En dat ze niet bekend hebben wat tot hun eeuwige vrede dient. En hij ziet verder, de mensen juichen maar. Maar Jezus hoort het niet meer, want zijn geestesoog is 40 jaar verder in de geschiedenis. En hij ziet dat die stad belegerd gaat worden door de Romeinen. En hij ziet wat de Romeinen gaan doen als ze de muren van de stad zullen doorbreken en de poorten zullen openen. En hoe ze dan een bloedbad zullen aanrichten. En hoe er dan geleden zal worden in die stad. Omdat ze de dag van hun bezoeking niet bekend hebben. En zijn lichaam schokt. En hij weent hoorbaar. Hij weet maar al te goed dat dat enthousiasme van nu over een paar dagen verdwenen is. Helemaal verdwenen. En dat er van dezelfde mensen die hier met palmtakken wuiven en hun kleren voor zijn ezel op de weg leggen, straks zullen staan op het plein voor het paleis van de stadhouder. En dat ze zich zullen laten ophitsen. En dan krijg je weer een massa beweging, zoals nu ook, de een steekt de ander aan. En straks zal het een massa beweging zijn en dan zullen ze weer spreken. Niet Hosanna, geef nu heil. Niet gezegend is hij die komt in de naam des Heren, maar kruist hem. Kruist hem. Diezelfde mensen, uit diezelfde monden, zal dat komen. En daarom straks die verwoesting, want ze hebben de dag van hun bezoeking niet bekend. Is Jezus blij met die huldiging? Waarom weent hij dan? Dat wenen van Jezus is bewijs dat hij er helemaal niet blij mee is. Hij ziet er doorheen. En in plaats dat hij zich verheugt. Ik zei toch, hij is aan het begin van zijn lijdensweg. Hij lijdt hier. En omdat hij lijdt, schokt zijn lichaam. En worden zijn wangen nat. En zo rijdt hij naar Jeruzalem. En lees dan ook nog maar eens het laatste vers uit de tekst uit Marcus. Het 11e vers. Want als je nou Matthäus en Lucas leest, Johannes trouwens ook, dan krijg je de indruk dat terstond bij de ingang, bij het bereiken van Jeruzalem, de Heere naar de tempel gegaan is om die tempel te reinigen. Misschien hebt u die indruk ook gehad toen ik Marcus 11 vers 11 eigenlijk voor het eerst grondig las. Toen moest ik voor mezelf de conclusie trekken dat die algemene gedachte niet eens juist is. Want hij is toen niet naar de tempel gegaan om die tempel te reinigen als eerste daad in dat Jeruzalem waar hij binnengetrokken is. Hij is wel naar de tempel gegaan, zo lezen wij. Jezus kwam binnen Jeruzalem en in de tempel, maar hij heeft niet anders gedaan dan om zich heen gekeken. Alles rondom bezien. Alles op zich in laten werken. En toen zag hij wat er gaande was in de tempel. Toen zag hij die tafels van die wisselaars. Toen zag hij daar die handelswaar die ze daar in de voorhof hadden uitgestald. En toen zag hij dat ze het huis van zijn vader veranderd hadden in een huis van koophandel. En toen zag hij dat ze de heilige plaats waar zijn vader wilde wonen ontheiligd hadden, verontreinigd. Maar het was toen al tegen de avond. En toen hij alles gezien had, is hij, omdat het al zover op de dag was, weer teruggegaan naar Betanië met de 12. En toen heeft hij in Betanië de nacht doorgebracht. En de volgende morgen is hij die tempel gaan reinigen. Zo zijn de gebeurtenissen geweest, althans volgens Marcus. En wat betekent dat? Wenende is hij Jeruzalem binnengetrokken. En als hij in de tempel komt, dan heeft hij weer alle reden om te wenen. Want dat is nou datzelfde volk. Hosanna, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En niemand ziet er een been in om het huis van zijn vader te veranderen in een huis van koophandel. Niemand ziet er enige bezwaar in dat er allerlei dieren gebracht kunnen worden op die heilige plaats. En dat die dieren verhandeld kunnen worden en dat de mensen hun geld kunnen wisselen. En dat van de eerbied van Gods huis en van het respect voor de God die daar wil wonen niets meer over is gebleven. En met die gedachten in zijn ziel. En dan heeft hij, Johannes 2 vertelt het, die tempel bij een eerdere gelegenheid ook al is gereinigd. En ze hebben er niets van begrepen. En met die gedachten in zijn geest gaat hij terug naar Betanië. Hoe zou hij de nacht hebben doorgebracht? Geleden onder de eigenwillige godsdienst van het volk waartoe hij gekomen is. Geleden heeft hij. Zou hij echt geslapen hebben die nacht? Als hij dacht aan de ontering die zijn vader daar in zijn eigen huis kreeg. Is het wonder dat als hij de volgende morgen in Jeruzalem komt, dat hij een heilige verontwaardiging die tempel gaat reinigen? Maar hij heeft gevoeld, toen hij op zijn ezelsveulentje zat en toen hij Jeruzalem introk met tranen in zijn ogen. En toen de mensen maar juichten en juichten. Wie heeft onze prediking nou echt geloofd? En toen hij in Jeruzalem de tempel aanzag, alles rondom overziende. Hij heeft daar in stilte gestaan, hij heeft naar links en naar rechts gekeken. En daar zag hij koeien en schapen en daar zag hij geldwisselaars. En daar zag hij de mensen handel drijven en daar hoorde hij het geblaat van de dieren en de hoge stemmen van de handelaars en het loven en bieden in de tempel. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? De koning op zijn ezel is de lijdende knecht des Heren. Gemeente, een paar dingen voor onze eigen onderwijzing. En het eerste is dat het verkeerde verstaan van de schriften leidt, vanzelfsprekend moet leiden tot een verkeerde geloofsbeleving. En dat is veel actueler dan ik dacht toen ik aan deze preek begon. Een verkeerd verstaan van de schriften leidt tot verkeerde geloofsbeleving. Want hoe kwamen de Joden nou zo enthousiast? Nou, we zagen het, omdat ze uit de schrift geplukt hadden die teksten die spreken van de komende Messias, maar die van de Messias spreken als van de komende koning, als degene op de troon van David, als degene die verlossing bereidt van de vijanden. Die teksten. En die teksten alleen. En daar hadden ze hun verwachting op gebouwd. Zo zou de Messias zijn. Koning. Bevrijder. En nou begint het erop te lijken en nu zeggen ze, ha, nou is de tijd gekomen. En ze zijn zo enthousiast. Maar ze hebben nooit de hele schrift gelezen. En ze hebben nooit verstaan dat als het over de Messias gaat in het Oude Testament en over hem die komen zou in de naam des Heren, dat van hem ook gezegd zou worden dat hij door lijden heen tot de heerlijkheid zou komen. Ze hebben Psalm 118 gepakt en gezegd, nou is het zover. Maar ze hadden Jesaja 53 vergeten, als een lam is hij ter slachting geleid. Dat hadden ze vergeten. Dat er woorden staan dat hij zou sterven voor het volk. Nee, dat leefde helemaal niet. Dat hadden ze eigenlijk helemaal uitgewist uit hun hele Messiasverwachting. Dat paste niet in het beeld. Hoe kwam dat nou? Dat dat niet in hun beeld paste. Gemeente, er is maar één antwoord op die vraag. Hoe dat komt dat de Joden bepaalde gedeelten uit de schrift die hen blij maken, aangrijpen en de andere dingen laten liggen. Omdat ze ten diepste zichzelf niet kenden. Omdat ze nog nooit gezien hadden wat de ware nood in het leven van een zondaar is. Zij dachten, onze nood is dat we onze vrijheid kwijt zijn. Onze nood is dat we Romeinen hier in ons land hebben. Dat er een stadhouder in Jeruzalem is. Dat er door de keizer in Rome aangestelde Edomiet op de troon zit. Herodes. Het verlies van onze nationale waardigheid. Dat is onze nood. Dat we ons ergeren aan die aanwezigheid van de vijanden. En dat er tollenaars zijn die van ons geld eisen. Die wij op moeten brengen. Belasting die we op moeten brengen om de Romeinen te dienen. Maar dat de nood in een zondaars leven zijn zonde is. Zijn schuld. Zijn gescheiden zijn van God. Dat hadden ze niet geleerd. Dat was wel een probleem, maar dat loste je toch op door getrouwde wet te vervullen. Zonde, natuurlijk niemand ontkende dat er zonden zijn in zijn leven. Maar er is toch een oplossing voor. De Heer heeft toch die wet gegeven en als hij je daaraan houdt, dan komt dat toch weer in orde. Goede werken worden gecompenseerd met boze werken worden gecompenseerd met goede werken. Maar dat ze een borg nodig hadden, omdat een mens niet in staat is zijn eigen zaken uit te richten en het met God in orde te maken. Omdat een mens zo verloren is dat hij de schuld alleen maar dagelijks meerder kan maken en dat er van afbetalen geen sprake kan zijn. Dat een mens zo verloren is dat er een goddelijk ingrijpen nodig is om hem uit zijn ellende te verlossen en hem weer met God terug bij God terug te brengen. En dat God daarom de Messias zou geven. Dat hadden ze niet begrepen. Ze hadden alleen maar een Messias nodig voor wat aards geluk. Maar niet iemand die voor vergeving zorgt. En die verzoent met God. En dat brengt ons tot de vraag, gemeente, kennen wij nou wel die ware nood? Weten wij nou wel hoe het met ons is? En het oordeel dat God over ons uitspreekt. Verloren. Schuldig. Onmachtig. Weten we dat persoonlijk? Ik lag machteloos gebonden. Niet omdat de Romeinen de baas zijn. Of omdat er andere aardse zorgen ons drukken. Of omdat er allerlei tegenslagen in ons leven zijn. Of omdat je zonder hulp van buitenaf niet gelukkig kunt zijn. Maar omdat je God kwijt bent. God kwijt. Bent u al eens schuldig verklaard door het woord van God, toegepast door de Heilige Geest? En dan op zo'n manier dat je er niet meer onderuit kunt. Ben je als de verloren zoon wel eens tot jezelf gekomen? En heb je in die ontdekking van wie je nou bent en wat je leven geweest is en wat je God hebt aangedaan, je al eens hartelijk voorgenomen en het voornemen ook uitgevoerd: ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen: Vader, ik heb gezondigd. Wij kennen Christus nooit als borg, als we hem niet nodig gekregen hebben voor die nood. En zo gezien, gemeente, maken vandaag vele mensen dezelfde fout als de Joden toen. Want er zijn heel wat mensen die denken dat ze Jezus kennen. Maar die nog nooit zichzelf hebben leren kennen. En die, omdat ze nog nooit zichzelf hebben leren kennen, ook nog nooit een besef van hun verlorenheid hebben gevoeld. En nog nooit in oprechte verootmoediging voor God zijn gebogen. En die nog nooit in oprechtheid, misschien wel met de lippen, maar nog nooit in oprechtheid, in verbrokenheid des harten, hun schuld voor God hebben beweend en beleden. Ze kennen de wet niet, in zijn veroordelende kracht. En nood hebben ze nooit echt gevoeld. Ze pakken een paar teksten die hen aanstaan. En daar grijpen ze zich aan vast. En daar hebben ze genoeg aan. Maar de schrift, en dat is een heel verschil, de schriften kennen ze niet. En het gevolg, dat was bij de Joden. Maar dan komt het in zo'n leven tot een lofprijzing waar God helemaal geen waarde aan hecht. Want zo was het bij die scharen ook. Ze juichten, ze jubelden, ze zongen en het klonk prachtig. En op zijn tijd citeerden ze de Bijbel. Ze stemden in met Psalm 118 en net als wij, ze zongen: Och Heer, geef thans uw zegeningen. Maar voor God heeft het geen waarde. Want Gods geest was er niet in. En daarom weent Jezus. Daarom is hij met die lofprijzingen helemaal niet blij. Er was wel godsdienst, jawel. En dat liep eruit ook, dat sprong eruit. Dat kon je aan iedereen zien. Godsdienst, teksten uit de Bijbel citeren. Om heil bidden. Maar het was opgeklopte vroomheid. Het had geen diepte van aarde. En zo komt het dat het maar voor een tijd is. En dit keer maar voor een hele korte tijd zelfs. Want niet lang daarna zal dat Hosanna veranderen in kruisstem. En jarenlang heeft Jezus gepredikt en jarenlang heeft hij aan hun zielen gearbeid en jarenlang heeft hij geprobeerd hun ogen te openen voor wat hun ware nood is. En jarenlang heeft hij het laten zien ook in de wonderen die hij verrichtte. Zoals die melaatse, zo ben jij nou ook in geestelijk opzicht. En zoals die blinde, zo ben jij nou ook in geestelijk opzicht. En zoals die dove, zo ben jij nou ook mens in geestelijk opzicht. En zoals die dode waar een wonder aan gebeuren moet, zo moet er in geestelijk opzicht aan u ook een wonder gebeuren. Jarenlang heeft hij gearbeid en nu zit hij op zijn ezel. En er is maar één vraag en u moet er eens op letten. Die vraag wordt heel letterlijk in hetzelfde hoofdstuk door Johannes aan de orde gesteld. In hetzelfde hoofdstuk als waarin de intocht van Jeruzalem door Johannes beschreven wordt in Johannes 12. Dat is de vraag waar Jezus de leidersweg mee ingegaan is. Wie heeft onze prediking geloofd? En naar wie is de arm des Heren geopenbaard? Maar hoor de mensen dan eens jubelen. Ze hebben toch wel degelijk in hem geloofd. Ja, ze zingen en ze weven. En in onze tijd maken ze er nog eigentijdse muziek bij ook. En ze hebben preesavonden. Prachtig toch? Maar God wordt er niet in geëerd. En Jezus lijdt eronder. Je kunt met vloeken God krenken, maar je kunt ook met psalmen God krenken. Beseffen we dat? Wie heeft onze prediking nou echt geloofd? En wie buigt nou voor God? En wie heeft nou een borg nodig? Niet iemand die een beetje je ophebt en een beetje je overend helpt en een beetje geluk in je leven geeft. Maar een borg voor je hart. Die je schuld betaalt. En die het bij God in orde maakt. Maar er zit nog wel een andere kant aan deze geschiedenis ook, gemeente. Want al gebeurt het dan door de scharen totaal verkeerd en eerlijk gezegd bij de discipelen ook, want die zijn met hetzelfde sop overgoten. Al gebeurt het daar dan verkeerd, wat deze tekst en wat dit gebeuren ons laat weten, is dat de Heere Jezus het wel degelijk verdient om verwelkomd te worden. Want al doen zij het dan verkeerd. Helemaal verkeerd en al zijn zij eerder oorzaak van smart en van lijden voor de zaligmaker dan dat ze hem werkelijk lof toebrengen. Deze geschiedenis laat wel zien waar hij recht op heeft. Want, wonderlijk, al doet het hem pijn. Al doet het hem pijn. Als de fariseeën zeggen, nu moet ze de mond snoeren, dan zegt hij nee. En als zij het niet zouden doen, dan zouden de stenen het nog doen. Het moet wel gezegd worden. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Maar daarbij hangt alles af van de gezindheid van je hart. Anders gezegd, daarbij hangt alles af van hoe een mens dat zegt. Want hij heeft er als de koning die hij waarlijk is, wel degelijk recht op om verwelkomd te worden. Hoe moet dat dan? Hoe dat dan moet? Nou, zoals Psalm 118 het eigenlijk ons al voorhoudt. Och Heere, geef nu heil. dan inderdaad Hosanna zeggen. Maar niet op de manier zoals zij het deden. Maar Hosanna zeggen vanuit de innerlijke betrokkenheid op dat heil dat je zo nodig gekregen hebt. Heere, ik ben een verloren mens. Ik ben verloren, uw woord ontdekt me eraan, mijn eigen geweten klaagt me aan, de wet beschuldigt me. Ik ben een mens die verloren ligt en verloren gaat, ik ben een mens die mezelf ook niet redden kan. O God, en nu heb ik mezelf zo verdorven en nu heb ik mezelf van u losgemaakt en ik weet niet hoe ik terug kan komen. En dat is me een smart geworden en mijn schuld rijst op voor mijn aangezicht en ik weet er geen weg mee. En ik weet er geen oplossing voor. Maar nu heb ik gehoord dat er een genadige God is. En dat gij uw zoon gegeven hebt. En dat gij, Heere Jezus Christus, gekomen zijt. En dat u gekomen zijt. Als de koning, jazeker. Maar als de koning die geleden heeft. Die betaald heeft. En die nodigt. Komt u in mijn hart. Komt u in mijn hart. Ruim in mijn hart op wat er allemaal weg moet. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in mij een vaste geest. En vergeef mij al mijn zonden. Zo, Hosanna zeggen. En zeg het dan ook maar met die drang van het Hosanna. Geef nu heil. Geef thans uw zegen. Heere, geef alstublieft verlossing. Laat de nood u dan drijven. Laat de nood u dan doen kloppen op de poort des hemels. Laat de nood u dan uitdrijven tot hem om van hem te bidden. Heere, blijf niet achterwege. Vertoef toch niet. Ik ben ellendig, arm en naakt. O God, haast u tot mijn heil. Geef nu heil. Want uw komst en uw komst alleen is het die mijn heil volmaakt. Zo, hem verwelkomen. Zo hem en zijn hulp inroepen. Daar heeft hij recht op, gemeente. En daarom openbaart hij ons wie wij zijn. Om het ons te laten voelen, zonder mij ben je een verloren schepsel. Maar ik weet raad. Ik ben een helper in die nood. Ik ben de zaligmaker van zondaren. Hij heeft er recht op dat we hem zo tot onze hulp inroepen. Maar niet alleen heeft hij er recht op. Laat ik het vanmorgen ook zo mogen zeggen, hij wacht erop. En als het niet gebeurt, ach ik weet wel, in letterlijke zin gebeurt het zo niet meer. Want de Heere Jezus is boven alle lijden verheven. Hij zit aan de rechterhand van zijn Vader, is met eer en heerlijkheid gekroond. Maar in zekere zin, bij iedereen die de roepstemmen veracht en bij iedereen die toch nog weer doorgaat. En bij iedereen die misschien toch tevreden is en tevreden blijft met wat hij zijn of haar godsdienst acht. Toen Jezus de stad zag, weende hij over haar. Ik bedoel, dat zal zo letterlijk niet meer gebeuren. Maar de Heere begeert wat anders. De Heere begeert zondaren te zien die als zondaren op de knieën komen. Die zeggen, Heere, ik kan het niet meer zonder u. Wees gij mijn borg. Zo de Heere erkennen voor wat hij is. Zo gebruik maken van wat de schriften ons vertellen dat hij is. Niet een 1, 2, 3, 4 teksten en daarmee uit. Maar de schriften. En ons niet vergissen. Maar hem kennen zoals hij in de schriften geopenbaard is. En hem nodig krijgen zoals God hem in zijn woord aan ons bekend maakt. En zo tot hem vluchten. En zo bij hem schuilen. En zo op hem hopen. daar ziet hij naar uit. Amen. We zingen Psalm 70, het derde vers. Laten wij samen danken. Heere, u hebt ons uw woord gegeven. Een woord dat ons wijst op de mogelijkheid om zich ernstig te vergissen. Want die mensen waren zo enthousiast. En ze waren zo blij. En ze dachten dat ze nu verkregen hadden wat ze op hoopten en waar ze naar uitzagen. En ondertussen hebben ze de Heere Jezus miskend. En hebben ze zijn lijden verzwaard. En waren ze er de oorzaak van dat hij op zijn ezelsveulen moest wenen. Ach Heere, die dingen die gebeuren nog. Mensen die zo blij kunnen zijn en dat ze denken dat ze het allemaal nu hebben. En dat ze er nu zijn. Die een tekst hier en een tekst daar hebben gepakt. En denken dat dat alles is wat ze nodig hebben omdat ze niet meer weten. Omdat ze ook zichzelf en hun eigenlijke nood niet kennen. Wij bidden van u, o God, als er zulke ook in ons midden mogelijk zijn. Wil ze dan de ogen openen. Dat er een weg is die een mens goed lijkt. Maar het einde daarvan is ook de dood. Wij bidden van u, Heere, dat we het op de rechte wijze mogen leren. Dat we onze nood recht en grondig kennen. En niet de nood dat we wel eens ziek zijn. En niet de nood dat we wel eens moeite hebben. En niet de nood dat we wel eens verdriet hebben. En niet de nood van aardse tegenslagen alleen. Maar de nood dat wij God kwijt zijn. Dat we vijanden van God zijn. Dat we een hemelhoge schuld hebben. En dat we niets hebben om te betalen. En dat het daarom zo uitzichtloos is. Om zo te komen tot de belijdenis van David. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Heere, weest gij mijn borg. Brengt u mij tot God terug. Regeert u in mijn hart. Ik ben ellendig, arm en naakt. O God, verhoor mij in de noden. Verlos mij uit mijn ellende. Geef nu heil. Om zo Hosanna te bidden. Geef nu heil. Heere, leer het ons op de manier waarop gij werkelijk verheerlijkt wordt. En waarop er werkelijk plaats voor de Heere Jezus blijkt te zijn in onze harten. En waarop hij waarlijk onze koning zal zijn. Die ons regeert. En die ons beschermt. Zegen ons, Heere. En heilig uw woord aan ons aller hart om Jezus wil. Amen. Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet. Thank you. gaat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.